En welkom terug bij Nooit Meer Slapen. Naast mij zit nog steeds topvioliste Gwendoline Mazin. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over haar muzikale familie in Hongarije en Nederland, een jeugd vol optredens, studie en verhuizingen en haar grote waardering voor leermeester Herman Krebbers. Gwendoline, we moeten het ook nog even hebben. We hadden het net over jouw vioolmethode. Je moeder, ook een muziekpedagoge en directeur van een muziekschool in Dublin, die zegt, ja, kinderen die muziek studeren hebben sowieso een enorme voorsprong op school. En ik geloof dat ze daar een Hongaarse componist aanhaalde.
Kodály. Naam? Zoltán Kodály.
Oké, die naam was ik vergeten. Wat bedoelt ze daarmee? Waar zit die voorsprong in?
Mijn moeder zei ook ooit... Kodály, Zoltán heeft gezegd, maar dan vertaald van het Hongaars. Take the soul of the children before the devil does. En daarmee bedoelde hij de muziek. Voor hem was het heel belangrijk, en dat merkt men nog steeds in Hongarije, in het onderwijs van muziek en normaal, op normale scholen. Mm-hmm. Dat hij vindt dat kinderen die muziek leren lezen, vaak zelfs muziek leren lezen voordat ze het alfabet kunnen. En kinderen die muziek lezen of een muziekinstrument beheersen, doen dit ook al vaak een hele jonge jaar. En men kan nawijzen, meer en meer, dat kinderen die met muziek te maken hebben intensief, zeker met de klassieke muziek, het gemakkelijker hebben op school. Dat wil niet zeggen sociaal gemakkelijker, dat weet ik niet. Maar met leerstof, ze weten hoe ze moeten leren, ze weten hoe ze uit hun hoofd moeten leren. Ze zien heel vaak waar een vraag zou mogen komen uit het leerstof. Mm-hmm. Dus ik weet niet...
En dat is gewoon aantoonbaar, dat kun je aantonen.
Ja, en men ziet het ook. Ik bedoel, ze hebben feitelijk heel veel studies daarover gemaakt intussen. Je ziet het ook als je in de neurologie kijkt. En een hoofd, een hersen, dat muziek hoort... Gaat heel anders beginnen te, hoe noem je dat?
Te werken?
Werken.
Die hersenen.
En die hersenen.
Ja.
En muzikanten gebruiken ongelooflijk veel verschillende delen van hun hersenen wanneer ze spelen. En ja, hoe meer je gebruikt van je hersenen, hoe beter in die opzicht.
Ja. We gaan zo zeker ook even naar je luisteren. Naar een nummer van je cd Flame. Daar komen we straks op. Wat, als ik naar jouw jeugd kijk, dan denk ik, nou, je was een wonderkind. Bij jou zijn die verbindingen enorm in de hersenen enorm goed aangelegd. Hoe kijk jij daarop terug? Heb je ooit het idee gehad van, nou, ik ben zo gefocust geweest op die muziek, ik heb nog iets moeten inhalen later? Of zou je het opnieuw zo doen?
Oh, ik heb no idea. Of ik het opnieuw zo zou doen, weet ik niet.
Heb je zelf kinderen?
Nee, nog niet. Nee. Wat ik wel merk is dat ik heel veel van mijn eigen leerlingen leer. Dat is ook een deel hoe zo Origin überhaupt mogelijk is. En dat ook het concert op zondag bijvoorbeeld mogelijk is. Dat is een echt authentisch gevoel. Ik had de mogelijkheid om het hele Origin album en het programma gewoon op te nemen met het strijkorkest. Dat werd mij aangeboden met een heel goed strijkorkest zelf. En ik vond dat een razend goed idee. Ik bedoel, wauw. Want dan ben je op één klap meteen beroemd in die opzicht. En ik heb toen begonnen het muziek uit te proberen met mijn eigen leerlingen. Dat wil zeggen, ik heb het ensemble gevormd van mijn eigen leerlingen. Op het begin om eigenlijk voor mezelf die stukken in te studeren. En ik merkte heel snel dat de energie van mijn leerlingen en de interesse, het aandacht, de curiositeit dat ze meenemen, het enthousiasme, dat is... Zo specifiek, dat vind je nooit in 2 dagen repetities in een concert met een strijkorkest. Dat kan je zo niet nabotsen. Terwijl met een leerling of van je eigen leerlingen kan je zoveel leren. Mm-hmm. Alleen door hun vragen, alleen door het merken dat je een soort spiegel bekijkt. Ik bedoel, wat zij leren, leren zij van jou. En heel vaak komen ze binnen en hebben andere ideeën gehad door de week. En komen ze met een uitdaging of dat ze iets zelfs hebben ontdekt. En dat ik dan zeg, dat ga ik van je pikken. Het is gewoon zo goed. Ja. Dat ga ik gewoon van je afpikken. En dat is een hele mooie balans die ik heb gevonden. Ja. Dus tussen het spelen op het podium en het lesgeven.
Maar als je, stel dat je zelf kinderen had of hebt of gaat krijgen, zou je die dezelfde jeugd gunnen als jij gehad hebt? Met jong optreden al?
Ik geloof dat ik... ik kan dat niet zeggen voor een wezen die ik nog niet ken. Maar ik vind wel, en dat ik herinner me nog dat ik dat heel erg hard heb gedacht al toen ik 18, 19 jaar oud was. Ik geloof dat een mens heel veel leert door ongemak. Als iets, als je uit je comfortzone moet gaan, of je het leuk vindt of niet, en zeker als je het niet leuk vindt, daar kan je zoveel van leren. En dat is dan op dat moment dat het niet aangenaam is voor je in je leven, waarom ook al, is het moeilijk. Maar zodra dat je dat hebt overwonnen, heb je zoveel geleerd en ben je zoveel rijker, heb je zoveel meer te vertellen. Ik bedoel, de muziek, als wij muzikanten die op het podium staan, wij zijn storytellers. En als wij geen story hebben te vertellen, dan zijn wij saai. Mm-hmm. En dan ligt het alleen nog aan de componist en zijn of haar muziek om dat verhaal te vertellen. Maar het is nog leuker als de interpreet ook wat aan toe kan voegen. En ik weet nog dat ik heb gedacht aan het begin van mijn tijd in Zwitserland, toen ik geen Duits kon spreken, geen dialect verstond, geen vrienden had, geen contact in het conservatorium, niemand kende, en het is in de tijd voor de internet, geen smartphone, geen, hoe noem je dat, distraction. Ik heb echt 2 jaar lang geleden. Ik vond het erg. Ik vond het moeilijk. En ik weet dat ik daarna, toen ik begon te wennen en het begon leuk te vinden, dacht tegen mezelf, dat is echt een mooi way of learning. Dat is een heel belangrijke way of learning. Ik geloof dat wat iemand echt kan leren in jonge jaren is om van huis uit weg te gaan.
Ja, maar goed, dat zijn eenzame jaren. Mm. Toen was je 18. Mm. Maar zou je, het is misschien ook een hele Nederlandse vraag, I don't know. Maar zou je het ouders aanraden om je kind al zo lang, zo vroeg, op één specifiek onderwerp te scholen of te laten focussen? Met uren studeren per dag, bijvoorbeeld.
Liever op 1 of 2 dingen als op heel veel. Wat ik niet zo zinvol vind, is die ouders die hun kinderen op maandag naar volleybal brengen, op dinsdag naar schaken en woensdag ballet. Mm-hmm. Want dat is allemaal distraction. Ja. En dan zeggen de ouders misschien, oh ja, maar zij of hij, die kunnen een beetje wat van alles. Maar uiteindelijk is het weer hetzelfde probleem. Het kind wordt nooit met zichzelf geconfronteerd. Alles is afleiding, alles is entertainment. En ik vertrouw ouders een beetje minder als ik merk dat ze bijna zelf meer zenuwachtig worden bij de idee dat hun kinderen iets saai zou kunnen vinden. Ik vind het heel erg goed om dingen, om, hoe zeg je dat, boredom in het Nederlands?
Vervelend.
Vervelend, ja. Ik vind dat het heel erg leerrijk is om iets, om verveeld te zijn. Want in dat moment dat je je verveelt, daar beginnen spannende dingen. Als je nooit wordt geconfronteerd met verveling, Dan is het creativiteit is het veel moeilijker om dat in jezelf te vinden.
Ja.
Dus ook daar een beetje pijnlijk, comfortzone en al dat gedoe. Ja, en het begint al heel vroeg. Maar voor een kind is het veel gemakkelijker om verveeld te zijn in jonge jaren en zelf eruit te komen als voor veel ouders.
Nou, duidelijk. We gaan naar je luisteren. Misschien kun je het zelf inleiden. We gaan luisteren naar een stuk van de CD Flame van Gabriel Fauré. Je hebt dat uitgevoerd met je vaste pianopartner.
Ja.
En het is Après un rêve. Moet je er nog iets, kun je er nog iets over zeggen?
Après un rêve is een prachtig werk van Gabriel Fauré. Het is oorspronkelijk een chanson geweest, een lied voor stem en piano. En het handelt over een liefde. Het is gebaseerd op een heel mooi gedicht dat ik iedereen aanraad om te lezen. Heel erg droevig. Het gaat over een liefde die of nooit was of is verloren gegaan. En ik vind dat als je de woorden van het gedicht kent en daarna naar dit stuk luistert, heeft het een heel andere benadering bij het luisteren. Het is een van mijn lievelingsstukken.
Maar we gaan eerst naar de muziek luisteren. Gabriel Fauré. Thank you. Après un rêve van Gabriel Fauré, hoorde u. Gwendoline, en Gwendoline was de violist die u hoorde. En ze zit naast me. Je zei net, ja, het is heel goed voor kinderen. En voor muzikanten en eigenlijk voor iedereen om iets te overwinnen in je leven. Nou, dat heb jij aan de lijve ondervonden. Want het thema houding, fysieke houding, is heel groot in je werk. En dat, ja, dat heb je een beetje door schade en schande ervaren. Ik heb een TED-talk van je gezien waarin je daarover vertelt. En dat was een soort life-changing moment. Je werd op een ochtend wakker. En wat gebeurde er toen?
Ik werd op een ochtend wakker nadat ik de avond ervoor op tijd naar bed ben gegaan. Op tijd voor mij betekent 2 uur 's morgens. Maar op tijd naar bed ben en een kopje thee heb gehad. Ja. En heel rustig aan thuis was. En ik ben wakker geworden en ik had het gevoel dat ik helemaal stom dronken ben.
Toen je opstond of toen je wilde opstaan?
Ja. En dat gevoel bleef aanhouden. Het werd alleen erger en erger en erger.
En dronken, dat echt duizelig?
Dronken. Niet alleen duizelig. Dronken in de zin van moeilijkheden snel te denken. Moeilijkheden om eenvoudige aflopen in je aldagelijks leven te kunnen doen.
Hmm.
En het ergste kwam, dat zal ik nooit vergeten, als ik... uiteindelijk had ik dan beseft, oké, ik heb een probleem. Ik ben naar... Andersom. Ik ben naar verschillende artsen gegaan om uit te vinden wat heb ik. En iedereen had een andere mening. Eén iemand zei, het ligt aan je oren. Een ander iemand zei, nee, het ligt aan je dieet. En toen zei nog een ander persoon, nee, het ligt... Ga zo maar door.
Kon je nog viool spelen?
Ja, maar I don't know how. Maar ja, ik weet nog dat ik op het podium ben gegaan. Dat voor mij, ik heb een première gespeeld. En ik weet dat ik... Op de dag dat ik die première heb gespeeld, mijn grootste zorg was niet of ik die noot kan spelen, of het orkest meekomt, of het dirigent.
Mm-hmm.
Maar waar het einde van het podium is, dat ik niet vanaf val.
Zo slecht voelde je?
Dat was mijn grootste zorg. Daar ontstond ook in die tijd, ik ben daarvoor al begonnen blootvoet op het podium te gaan.
Op blote voeten?
Ja, al... Omdat ik ooit was gevallen op het podium. En daarna was ik zo geschrokken daarvan. Dat ik bijna nooit meer schoenen aan heb op het podium. Behalve als het ijzig koud is ergens.
Ja.
Maar daar was ik heel dankbaar voor. Dat ik op blote voeten is. Dan voel je alles natuurlijk. En ik weet ook nog dat ik gewoon met hele eenvoudige dingen moeilijkheden had. Ik ging naar een fysiotherapeut. Uiteindelijk heb ik gemerkt dat het een fysisch spierprobleem is. Ik ging op mijn fiets. Als een goed Nederlands meisje. En toen ik van mijn fiets afging, wou ik mijn slot op slot doen. En ik wist niet welke volgorde allereerst de sleutel... in die slot te draaien of die slot eraf te nemen. En dan echt crazy. En uiteindelijk hebben we uitgevonden dat het probleem daaraan lag... dat de spieren aan de achterkant van mijn hals zo verstijfd waren... dat er niet genoeg doorbloeding ging naar mijn hersens. Daarom hebben dus bijvoorbeeld aspirine en zo heeft niks geholpen. Alhoewel ik een soort migraineachtige toestand had.
Jee. Maar dat is ook echt fysieke pijn.
Dat is heel erg pijnlijk.
Dronken,
ja.
Maar ook echt pijn.
Echt heel erg pijn, ja. Ja. En het probleem ook is, die zag me niet aan.
Dus je zag het niet?
Nee. Dus dan heb je gelijk al het probleem dat mensen denken... ja, psychosomatisch. En dat denk je allemaal. En ze houden je voor de gek eigenlijk, iedereen. Of je hebt het gevoel dat het zo is. En... Heel snel dat ik dat heb uitgevonden, ben ik op zoek gegaan naar antwoorden... met fysiotherapeuten, met yogaleraars, met mensen die tai chi doen... met Alexander Techniek, met mensen die dat kennen wat ik nu zeg... en er zullen zo tamelijk veel zijn... begrijpen vanaf dit moment nu al wat gebeurt. Ja, het meisje begrijpt dat het probleem in de spieren ligt...
Ja.
Begint heel erg fysiek te bewegen... begint anders te leven, anders over houding na te denken... en binnen enkele weken is het probleem over... naar 1,5 jaar lang zoeken...
Was dat echt zo, binnen een paar weken?
Ja. En sindsdien heb ik een heel ander toegang en een heel ander begrip. En ik sta anders, ik speel anders, ik draag mijn koffers anders. Ik zit anders, ik zit nauwelijks nog trouwens. Ik sta heel veel. Want zitten is sitting is the new smoking, zoals ze zeggen. Ik probeer als ik op mijn laptop zit heel erg wakker te zijn over hoe ik me beweeg... Ik heb heel veel mijn leven veranderd.
En je zegt ook in die TED-talk, zelfs mijn viool klinkt anders. Of ik maak anders muziek.
Ja, zeker.
Nou, je viool ligt hier.
Ja.
Kun je ons eenvoudige leken laten horen wat het verschil is in klank als jij slecht staat en goed staat?
Nou, er zijn verschillende manieren om slecht en goed te staan. Ja. En natuurlijk kunnen we ook nu lang hebben, als je wilt, over slecht en goed en wat daarmee bedoeld is. En een ander violist heeft misschien een heel andere uitkijk daarop.
Voor jou? Wat voor jou het grote verschil was?
Ja, voor mij heeft het te maken met hoe je, laten we zeggen, hoe je spieren om je skeleton, om je botten zitten.
Ja.
Dus als jij de hele tijd naar voren neigt, ja. Ja, dan klinkt dat een beetje zo.
Ja, je zit nu een beetje gebogen.
Ja, naar voren.
Alsof je een soort oude vrouw bent.
Ja. En ik doe eigenlijk, nu ga ik voor jou proberen, zonder een groot verschil in stokverdeling of energie die ik op de stok geef. Het enige wat ik ga veranderen is dat ik meer rechtop ga zitten. Ja, dus ik weet niet of het over de microfoon komt horen op de radio.
Ik hoor een verschil en ik zie jou ook rechtop gaan zitten.
Ja, dus ik heb veel meer contact met mijn snaar. En als ik bijvoorbeeld nerveus zou zijn, zenuwachtig, en ik zo dus weer gebogen over mijn viool zou zitten, zou het zeer waarschijnlijk zo gaan klinken. Er zou een tril komen in mijn hand, want ik ben waarschijnlijk verstijfd. En zodra je zenuwachtig wordt, met adrenaline door je lijf, gaan die spieren dan een beetje, ja, een soort krampachtige gevoel geven. En je verliest contact met de snaar. Maar als je dus meer rechtop gaat staan of zitten, en met je schouders een beetje een soort beweging naar achter gaat maken, en ja, het is een beetje te lang om uit te leggen op de radio, maar ja, een soort ander gevoel, dat je echt begint in je lijf te zitten, in plaats van altijd naar voren gebogen, altijd een beetje in die survival modus. Hè? Want als je bang bent, ik weet niet of je dat weet je zeker, maar als je bang bent, dan heeft de mens de neiging om klaar te staan in een heel oud oerinstinct van fight or flight. Dat wil zeggen, oké,
aanvallen of vluchten.
Precies. Ja. En je wordt verstijfd, je maakt je klein, je bent bereid om of heel stil te staan, dat de dinosaurier je niet ontdekt, of heel hard weg te lopen. Mm-hmm. En daarvoor heb je ook heel veel energie nodig. Dus heel erg stijf. Mm-hmm. En dat gebeurt heel vaak met muzikanten die akoestieke instrumenten spelen. Maar als je dat een beetje laat gaan, dus je gaat echt in je lijf zitten, dan is het heel waarschijnlijk dat je dat trill, dat niet meer kan nabotsen. Dat gebeurt gewoon niet meer. Door het gewicht ook van de zweerkracht, door de idee dat je minder je spieren naar bovenop tilt en je meer eigenlijk met je normale houding, dus dat wil zeggen anatomisch correcte houding, in die opzicht laat gaan. Maar jammer genoeg, en ik weet niet hoe ver we zijn in Nederland, maar ik kan je wel vertellen dat in heel veel landen in Europa waar ik les heb gegeven tot en met nu, wordt de studie van anatomie of van houding of van spieren of zelfs wat je eet, hoe je leeft, hoe je slaapt, meditatie, ademtechniek, al die dingen.
Ook niet op de conservatoria?
Nee, misschien in Nederland is het anders zoals ik zeg, maar ik kan je vertellen uit mijn eigen ervaring, no way.
Want wat je net liet zien, ja, dat lijkt me bijna evident, van dat een violist niet zo moet zitten, met zijn neus richting de knieën, maar rechtop. Maar dat heb jij nooit geleerd in je eigen opleiding?
Mijn ouders ze geloven daar zeer aan. En er zijn zeker al heel lang docenten, en ook violisten, als je David Oyelowo bijvoorbeeld bekijkt, zijn houding is fantastisch. Dat is zo relaxed. Die man speelt Sibelius op en neer live en zweet er nauwelijks bij. Dus natuurlijk zijn er heel veel mensen die een lopend bewijs zijn daarvoor dat het heel goed, heel mooi kan lukken. Mm-hmm. Maar als we eerlijk mogen zijn, dan in die momenten dat bekende kunstenaars een zogenaamde sabbatical nemen, en een jaartje of vijf verdwijnen van het podium, dat heeft meestal niet te maken met het feit dat ze kinderen gaan hebben of dat ze een wereldreis gaan maken. Dit heeft te maken met het feit dat ze niet verder kunnen spelen.
Geblokkeerd zijn.
Ze zijn geblokkeerd, ze hebben operaties nodig. Ze hebben, ja, ik ken malaise. De tientallen van, ja, zeker. Ja.
En jij zegt ook, ja, een gezonde fysieke houding bevrijdt uiteindelijk ook je geest.
Zeker. Helemaal. Ja, en dat is ook mijn persoonlijke ervaring. Daarom ben ik ook zo dankbaar.
Wat gebeurde
daar? Nou ja, als jij dus zoals ik op het podium gaat en je hebt een wereldpremière te geven, de zaal zit vol. En het gebeurt in Amerika, je bent heel ver weg, je bent heel alleen, je hebt een migraine toestand en jouw grootste probleem is simpele afhandelingen, weet je, van hotel naar repetitiekamer. Oké, niet omvallen. Wanneer dat jouw realiteit wordt, dan is het vioolspelen een soort cadeau.
Ja.
En het op het podium mogen te staan, cadeau. Het feit dat je alweer op het podium mag staan, is een cadeau. En dat hele zenuwachtig zijn, dat het hele drama. Hoe zie ik eruit? Wat gaan mensen van mij vinden? Dat valt allemaal weg.
En ook voor niet-violisten, zeg je?
Want het valt voor iedereen weg, geloof ik. Ik geloof, het klinkt een beetje sloom, maar ik geloof dat mensen die het niet zo gemakkelijk hebben gehad in het leven, meestal het leven veel meer waarderen als mensen die tamelijk gemakkelijk door het leven gaan. Mm-hmm. Dat is tenminste mijn ervaring.
Ja. Dus als je de pijn letterlijk gevoeld hebt, kun je later daarna meer van de vrijheid genieten?
Zeker dat. En je hebt ook veel meer begrip voor mensen die pijn hebben. Ik geloof het grootste probleem is dat bijvoorbeeld jij mag mij nu zeggen dat je nagelpijn doet. Ja? Mm. Bijvoorbeeld. Mm. En ik kijk je nagel aan en ik zie niks.
Nee.
Maar jij zegt dat je pijn hebt op je nagel. Dan heb ik twee mogelijkheden. Ik kan of zeggen, ach kom meid, doe niet zo. Ja? Stel je niet zo aan. Of ik kan je ernst nemen.
Mm.
En ervan uitgaan dat jij niet liegt. En dat je het niet zegt omdat je aandacht wil hebben, maar je hebt pijn.
Mm.
Het kan ook niet pijn zijn, het kan ook gewoon een zorg zijn.
Ja, ja.
En dat zijn dus die dingen die belangrijk zijn, vind ik, zeker als pedagoog.
Als pedagoog, ja. Mm. Dus houding is bij jou key in jouw onderwijs.
Ja.
Ja, ja. Je woont in Genève, zei ik al. Je zei, ja, die Zwitsers die moet ik wel een beetje opvoeden qua klassieke muziek. Wat is er aan de hand in dat land?
vanwege houding. Ik bedoel, houding is niet alleen hoe je staat. Houding is ook een attitude. Hè? Houding is hoe je met mensen omgaat. En houding is ook wat je begrijpt van cultuur. Van je eigen geschiedenis. Ja. Of van de geschiedenis van een land, van een continent. Ik kom dus uit Nederland, waar er een groot begrip is voor klassieke muziek. Ik speel vaak in bijvoorbeeld Duitsland, waar iedereen Beethoven kent. Of in Oostenrijk, waar iedereen Mozart en zijn Mozart-kugeltje ook kent. En ik woon heel veel in Zwitserland, waar klassieke muziek niet zo'n groot deel van het cultuurgeschiedenis is. Waar de bekendste componisten 20e eeuw waren, dat wil zeggen Honegger en Frank Martin. En waar dat hele toegang aan de klassieke muziek,
Die traditie hebben ze niet.
Dus nee. Wat ze in Hongarije boten vol hebben, schepen vol.
En in Duitsland.
En in Duitsland, ja, bijvoorbeeld, hebben ze dus in Zwitserland niet. Nee. En daar is het dus ook een soort missie van mij geworden om mensen een verstand en een zin in klassieke muziek over te brengen.
En lukt dat een beetje?
Het lukt een beetje, ja. Ik heb een festival opgericht 11 jaar geleden. En daar kan ik dus nu zeggen dat we echt volle zalen mogen spelen.
Oh, cool. Ja. En voor iemand die in Zwitserland woont, Nederlandse en Hongaarse roots heeft, een Ierse geschiedenis, een Afrikaanse geschiedenis, voel je je nog een beetje Nederlands eigenlijk?
Zeker.
Ja?
Het eerste wat ik meestal doe als ik hier aankom is naar het Albert Heijn te gaan. En dingen te eten. Ik noem een hagelslag kopen. Gelijk echt, op een boterham.
Ja, echt helemaal. Bijna cliché dingen.
Ja, ja. Jammer genoeg, maar ja.
Ja. Maar wat biedt Nederland voor een violist dat al die andere landen niet biedt?
Heel veel. Wat ik zo mooi vind aan Nederland is dat, hoewel we een heel klein landje zijn hier, er zijn zoveel Nederlanders. En er zijn zoveel mogelijkheden om optredens te geven. Ik ken nauwelijks een land die zo klein is, die zoveel vriendenkringen heeft voor muziek.
Mm-hmm.
Of voor de kunst. Waar in het kleinste dorp kunst serieus wordt genomen. Dat wil niet zeggen zonder humor, maar gewoon serieus. Waar kunstenaars eerst worden genomen, misschien niet altijd genoeg betaald qua subsidies en al dat.
Dat nee, dat is politiek bezuinig in dit land.
Ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik. Maar toch, als je wilt en als je doordrijft en als je ideeën hebt, mag je en kan je hier heel een heel mooi leven als muzikant zeker voeren.
Kom je nog een keer terug, denk je?
Wie weet, misschien.
Oké. Je gaat met het ensemble in Nederland spelen. Waar is je concert?
We spelen in Keuk op zondag om 11 uur. Het is een matinee. En het is Origin in een Nederlandse versie. Dat wil zeggen, er zijn vijf ja. Nederlandse toptalenten in het ensemble. De rest zijn mensen die in Nederland hebben gestudeerd. Bijvoorbeeld bij Nobuko Imai aan het Amsterdam Conservatorium, onze violist. Altviolist, sorry. En,
zijn er nog kaarten?
Dat weet ik niet eens. Misschien.
Nou, dan moeten mensen maar googlen. Ja. Dankjewel, Gwendolyn, dat je hier was. En wilde vertellen over het belang van de goede houding, de kracht van muziek en jouw internationale leven eigenlijk. Dankjewel.